Gemeente de Kerkraad maakt u nog het volgende bekend. De derde collecte is bestemd voor het evangelisatiewerk in Gent. Bij de gehouden ambtsdragersverkiezingen zijn voor ouderling en broeders G.T. Vlier en P. Molenaar herkozen. En voor de jaren broeder H.J.N. de Jongste. En woensdagavond zal er lidmatenkring gehouden worden. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 42, tweede en het vijfde vers willen we gaan zingen. Ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn spijze dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God, dien gij verwacht? Wat er verder volgt in het tweede vers en ook het vijfde van Psalm 42. stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 25 het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Daarna wordt u gelezen uit het eerste boek van Mozes, Genesis, hoofdstuk 22. En daarvan het eerste tot en met het 14e vers. Genesis 22, 1 tot en met 14 is de schriftlezing naar de wet des Heren en Psalm 25, vers 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden en die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en gaat heen naar het land Moria en offert hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijft gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. En als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En zo gingen zij beiden tezamen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam die plaats, de Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heren zal het voorzien worden.
Tekst voor de prediking deze morgen vindt u in Romeinen 8. Romeinen 8 en daarvan het 32e vers. Romeinen 8, vers 32, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Tot zover. De voorbeden willen we denken aan zuster Den Bleker de Jong, die voor een operatie in het ziekenhuis moet worden opgenomen. We willen denken aan Noah Anker, Esther Verbaas, Ruben Boer en Anita de Waal en andere langdurig zieken. Dankzegging mogen we doen voor het feit dat Bart Kranendonk weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. En bij de familie Kraaienveld-Dammers mocht een dochter en zusje geboren worden. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat zijn wij mensen toch altijd weer bezig met de verkeerde dingen in onze gedachten. kunnen zo druk bezig zijn met dit tijdelijke leven. En we kunnen zo druk bezig zijn met andere mensen. En we kunnen zo bezig zijn met onze eigen belangen. Maar als we vanmorgen bepaald worden bij dat volmaakte gebed dat u zelf uw discipelen op de lippen wilde leggen, dan moet het ons beschamen dat u dat gebed begonnen bent met die bede: uw naam worden geheiligd. Want daar werkt u, Heere, toch op aan. Maar hoe zijn wij daar nu mee bezig in onze gebeden? Van nature bekommeren we ons niet om uw eer. En als u genade hebt willen werken in het leven, och, dan kan de mens ook nog zo op de voorgrond staan. En daarom bidden we van u, wilt u ons toch geven wat nodig is, ook in het bidden. En dat het ons er maar om te doen mag zijn, ook deze dienst, deze morgen, dat uw naam geheiligd zou worden. Ook in onze woorden, ook in onze gebeden, ook in de prediking van deze morgen en ook in ons luisteren. En zou u dan uw naam nog willen verheerlijken onder ons, Heere? En zou u willen geven dat uw naam verheerlijkt mag worden in zondaarsharten? U kent een ieder van ons en u weet hoe het er met ons voor staat, o Heere, als wij nog onbekeerd zijn. En we dat misschien met ons verstand wel weten en toch weten we het niet. Want we leven een zorgeloos en gerust voort. Wilt u ons de rust dan opzeggen? En wil u geven, Heere, dat we wakker geschud mogen worden, jongeren en ouderen. En mensen die zouden bouwen op gronden buiten die ene geldende grond die voor u kan bestaan, wil u geven dat ze nog ontdekt mogen worden. Heer, u kent degene die onrustig en met bekommernis naar de kerk gekomen zijn, met geestelijke worstelingen en vragen, die zo heen en weer geslingerd worden en die zo hebben moeten instemmen met dat eerste versje uit Psalm 42 dat we zongen. Zou u nog aan hen willen denken, Heer? En zou u nog tot hun hart willen spreken deze morgen? Dan weet u er ook van, Heere, dat juist de woorden van de tekst zo zouden kunnen afschrikken. Omdat dat zulke onbereikbare hoogten schijnen te zijn. En dan kan de vraag zo opklimmen: wie klimt de berg des Heeren op? Heere, zou u nog een onverdiende zegen willen geven, ook vanuit dit woord? Gedenk uw kinderen, Heere, in de omstandigheden, ook geestelijk gesproken. U weet waar ze zich bevinden. U weet dat er zijn, wellicht ook hier in Barendrecht, die het met de dichter moeten getuigen dat ze zich geestelijk gesproken bevinden in een land dor en mat zonder water, waar ze geen lafenis kunnen krijgen voor hun ziel. Terwijl het misschien ook in verleden tijden of nog maar kort geleden zo anders geweest is en ze het ook mogen zeggen: ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Och, wie ik derwaarts weer geleid. En Heere, zou u dat dan nog willen doen? Het hebben uw kinderen ook zo verzondigd en verbeurd. Maar zou u het nog willen doen tot eer van uw naam? En ook, Heere, tot troost van uw ziel. Zo dragen we een ieder aan u op, Heere, en ook denken we aan degene die thuis met ons meeluisteren. Wilt u ook aan hen denken? U kent hun omstandigheden. U kent ook diegenen die met verdriet thuis zijn, omdat ze zo graag onder uw woord zouden komen, maar het kan niet meer. Heere, wil u betonen dat u niet aan een plaats gebonden bent. We bidden u, Heere, of u ons deze morgen verootmoedigen wil. Want wanneer wij zo onze gebeden voor u proberen neer te werpen, dan moeten wij het voor u belijden dat wij niets verdiend hebben, dat wij ook in de achterliggende week schuld met schuld vermeerderd hebben. En dat wij voor u niet kunnen bestaan, ook niet met onze gebeden. Heere, wil u ons dat leren en wilt u ons dat laten beleven, zodat het niet alleen maar woorden zijn die over onze lippen komen, of die we aanhoren, maar dat we het met een verbroken hart voor u zouden mogen belijden. Heere, wil u nog genadig zijn en aan ons denken deze morgen. Dan willen we ook de zieken aan u opdragen en we denken aan zuster de Bleke de Jong die voor een operatie naar het ziekenhuis zal moeten. Heere, zou u nog willen geven wat nodig is voor het lichaam, maar boven alles ook voor haar ziel. En wilt u geven dat wegen van lichamelijke tegenslag die ons zo kunnen bezetten, toch mogen medewerken tot ons geestelijk nut. En wilt u geven dat ze de weg die ze moet gaan ook aan u zou mogen kwijtraken in het gebed en aan u zou mogen overgeven. Zo dragen we haar aan u op. Heren, we denken ook aan de andere namen die genoemd zijn, wil u zijn met de jonge Noah Anker, haar ouders. Heren, we bidden u voor hen. U kent de omstandigheden. Wil u zich toch ontfermen en wil u kracht geven en alles wat nodig is. We vragen u dat, Heere, voor Hester Verbaas, die al zo lang zorgen kent, moeite kent. Heere, wil u ook in haar leven toch een straal van licht zenden, te midden van alle duisternis die er kan zijn. En wil u haar nog krachten en sterkte geven. Maar gedenk ook degenen die om haar heen staan en ook haar ouders dragen we aan u op. Ontferm u zich, Heere. Wilt u zijn met de jonge Ruben Boer? We bidden u ook voor hem. Wil u alles nog wel maken, ook in zijn jonge leven? U weet ook wat hij nodig heeft. Heere, zie in gunst op hem neer. Gedenk ook hem met degenen die hem lief zijn. Dat bidden we u ook voor Anita de Waal, die met astmaklachten kampt. Heere, het is ook al zo lang dat ze daarmee te maken heeft. Wilt u ook haar gedenken? En wil u ook voor haar zorgen, ook in Zwitserland waar ze is? En wilt u daar toch, kon het zijn, tot haar hart spreken? Heere, zo dragen we ook andere langdurig zieken aan u op. Ontferm u zich. U bent de grote kenner van alle levensomstandigheden, maar u bent ook de kenner van de harten. En u weet van degene die het lichamelijk moeilijk hebben. U weet van degene die hun krachten bij het ouder worden zien minderen en die de tabernakel van hun aardse lichaam afgebroken zien worden. Zou u hen bijzonder willen gedenken, maar ook degene voor wie het psychisch moeilijk is. Wilt u ze sterken en wil u ze ondersteunen? Gedenk ook de rouwdragenden. In deze grote gemeente zullen er zoveel zijn die geliefden moesten verliezen. Heere, wil u ze sterken? Wil u ze ook aanspreken vanuit uw woord en het boven alles waarmaken dat de rouwdragenden door heel verheven mochten worden? Heere, wij bidden of u wil denken aan Bart Kranendonk. We zeggen uw naam dank dat hij weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Wilt u het verder ook alles wel maken en wil u hem boven alles een hart geven dat u zou mogen vrezen en mag dienen. We bidden u, Heere, voor de familie Kraaienveld-Dammers. U hebt gegeven dat ze verblijd mochten worden met de geboorte van een dochter en een zusje. En zover wij het weten mag alles wel zijn. U hebt het nog wel willen maken. Heere, dat ze toch met de dank voor uw aangezicht zouden mogen verschijnen. Wil u de moeder sterken en weer oprichten? Wilt u het jonge leven gedenken? Uw bewarende handen daarover uitstrekken? Maar Heere, zou het toch boven alles een zaad Gods mogen zijn? En dat, Heere, uw kerk ook uit dit jonge leven nog zou mogen worden vermeerderd. Heere, geeft u de ouders en de grootouders daartoe ook een gedurig gebed. Zo dragen we een ieder aan u op, ook allen die een taak hebben in de dienst. De organist en de koster bevelen we u aan. Heere, wil u ook geven wat nodig is bij het uitdragen van uw woord. Geeft u uw dienaar dat hij mag spreken naar de zin en mening van de Heilige Geest. Dat hij bewaard mag worden voor eigen dwaasheid. Dragen ook onze vriend en broeder dominee Visser hartelijk aan u op. Als hij deze morgen in Kralingen voorgaat, wil u ook met hem zijn, maar hem ook in het midden van deze grote kudde nog tot een zegen doen zijn. En mag hij een rover van de hel zijn. Mag hij uw mond zijn en een middel in uw hand, opdat door de bediening van het woord, toegepast door de Heilige Geest, parelen gehecht zouden mogen worden aan de middelaarskroon van Christus, ook in Barendrecht, Heere. En zou u het vanmorgen nog willen doen, ons ondanks, tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Psalm 63, het eerste en het tweede vers willen we zingen. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. 1, 2 van 63, terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Psalm 62, het 8e vers willen we zingen na de prediking. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat 's Heren zijn de sterkte en krachten. Ook is bij u de goedheid, Heren. Die heeft van u elk sterveling weer vergelding naar zijn werk te wachten. Het 8e van Psalm 62. Kort voor de oorlog had ze haar man verloren. Ze bleef met twee jongens achter. Maar een van die jongens trok ver weg en toen had ze er eigenlijk nog maar één dicht bij haar over. En toen kwam die donkere dag dat in de plaats waar ze woonde vele mannen door het moordende lood van Duitse kogels werden getroffen en haar zoon was er ook bij. Na enige tijd kreeg ze bezoek van de jonge dominee samen met een oudere ouderling. En die jonge dominee probeerde haar wat woorden toe te voegen, probeerde haar wat aan te spreken, maar ze schudde haar hoofd en ze zei: "Och, je bent nog zo jong, je hebt nog niks meegemaakt." Toen boog de ouderling zich naar voren en hij zei: "En ik? Heb ik ook niks meegemaakt?" "Ja, Dirk, jij wel. Jij bent ook een jongen kwijt," zei de vrouw. "Twee jongens," zei de ouderling. "Twee jongens? En hoeveel had je er?" "Ik had er ook twee," zei hij. Toen schudde die vrouw haar hoofd en ze zei: "Kun je dat begrijpen?" En toen was het, schrijft de dominee later, als zij op dat indrukwekkende gesprek terugziet, toen was het alsof die oudere ouderling in dat gesprek, vol van rouw en verdriet en tranen, ineens het kruis ging oprichten. Want hij boog zich nog wat verder voorover en hij zei: "God had maar één zoon. En die gaf hij over in de dood voor vijanden. Kun je dat begrijpen?" Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Dat is het wonder, het onbegrijpelijke wonder waar we deze morgen op de derde lijdenszondag met de hulp van de Heere bij willen stilstaan. En de Heere geven ons door zijn geest dat we ook bij dat wonder gebracht mogen worden. We willen in drie punten stilstaan bij onze tekstwoorden en we schrijven erbij: die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. In de eerste plaats wat God geeft aan zijn zoon. Want als God zijn eigen zoon niet spaart, dan geeft hij hem de beker van het bittere lijden. In de tweede plaats wat God geeft in zijn zoon. Dat is het midden van de tekst. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En in de derde plaats wat God geeft met zijn zoon, dat is het slot. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Dus wat God geeft aan zijn zoon, wat God geeft in zijn zoon en wat God geeft met zijn zoon. De Romeinenbrief, waaruit onze tekst afkomstig is, is een bijzondere brief. Ik denk dat de kinderen wel weten dat de apostel Paulus, als hij zijn brieven schrijft, die brieven meestal richt aan gemeenten waar hij geweest is. Filippi, Thessalonica, Efeze, Korinthe, noem maar op. Dat zijn plaatsen die heeft Paulus tijdens zijn zendingsreizen bezocht. Heel vaak is het zo dat hij daar een gemeente heeft gesticht. Dat de Heere het woord van de prediking heeft willen zegenen en dat er mensen tot echte bekering en tot geloof zijn gekomen. En dan na verloop van tijd, dan schrijft Paulus nog eens een brief waarin hij zijn zorgen uit over de dingen die zorg geven in die gemeente, waarin hij ook zijn dankbaarheid verwoordt voor datgene wat de Heere wilde schenken. Maar de Romeinenbrief is een andere brief, gericht aan een gemeente waar de apostel Paulus nog niet is geweest. Hij kent de christenen in Rome nog niet van aangezicht tot aangezicht. En toch heeft hij er een betrekking op. En hij verlangt ernaar om ook de gemeente en ook de kerk des Heren in Rome te mogen ontmoeten. En dan schrijft hij een brief waarin hij niet zozeer ingaat op omstandigheden die hij zo heel nadrukkelijk duidt. Ik weet dat er dit en dat in uw gemeente aan de hand is, dat wist Paulus nog niet. Maar dan schrijft hij ook een brief waarin hij alle hoofdstukken van het evangelie van vrije genade ordelijk voor de aandacht stelt. Ellende, verlossing en dankbaarheid, zo zou u de brief kunnen indelen. Het is een brief die in de loop van de geschiedenis voor velen tot zegen, tot eeuwige zegen is geworden. Ik noem u alleen maar de namen van Augustinus. Het was door een woord uit de Romeinenbrief dat de Heere hem in het hart wilde grijpen. En Luther in zijn worsteling over de rechtvaardigheid Gods, het was een woord uit de Romeinenbrief dat de Heere aan zijn hart wilde zegenen. En Kolbrugge, om nog een andere naam te noemen, als hij worstelt met zijn zondige vlees. Het is een woord uit de Romeinenbrief geweest, waardoor hij door Gods geest onderwezen is. Bijzondere brief. Brief aan een onbekende gemeente. En toch, en dan komen we dicht bij onze tekst van morgen, gemeente. Toch ook een gemeente die Paulus wel kende. Want Paulus weet, als daar in Rome een levende kerk is, dan is dat ook een bestreden kerk. Dan is dat ook een aangevochten kerk. Dan is dat een kerk die de strijd en de aanvechting ervaart van buiten en van binnen. En dat komt u zo nadrukkelijk tegen in Romeinen 7 en Romeinen 8 trouwens ook. In Romeinen 8 schrijft de apostel vooral over de tegenstand en over het lijden dat van buiten vandaan komt. U leest dat bijvoorbeeld als hij schrijft in vers 18 over het lijden van deze tegenwoordige tijd. En dat is een werkelijkheid in het leven van degenen aan wie hij schrijft. Dat was vervolging wellicht of onbegrip van de omgeving. Moeite en zorgen tot in de familie, tot in het gezin toe. Lijden van buiten vandaan, maar vooral ook lijden van binnen vandaan. Want Gods kinderen hebben een vijand binnen de muren. En als ze op hun plaats zijn, is dat de grootste en de bitterste vijand. Mijn eigen zondige vlees. Altijd weer zichzelf bedoeld en nooit God. Het vlees wordt nooit bekeerd. Het vlees moet sterven. En over die strijd tegen het vlees, daar schrijft de apostel in Romeinen 7. Wij moeten Romeinen 7 en Romeinen 8 dan ook nooit los van elkaar maken. Romeinen 7 is het leven en Romeinen 8 de kracht tegen de achtergrond van dat vorige hoofdstuk. En tegen die achtergrond is het ook dat de apostel dan gaat wijzen op Gods vergevende genade in onze tekst, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Dat schrijft hij aan een strijdend volk. Dat schrijft hij aan een volk dat zo die strijd van binnen kent en vreest een van deze dagen nog om te komen in de hand van Saul. Zijn die er ook in Barendrecht? Mensen die mogen weten van Gods opzoekende genade, maar die vrezen dat ze nog om zullen komen. Dan gaat de apostel het zeggen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Laten we, gemeente, proberen om vanmorgen over die diepe woorden eens een ogenblik na te denken. En dan beginnen we maar met het eerste stukje, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Daar ligt een boodschap in voor ons allemaal. Ook voor de mensen vanmorgen onder ons die het misschien zouden zeggen, dominee, ik stop maar met luisteren, want zo'n rotsblok, zo'n granieten rots van een tekst, daar kan ik nooit bij. Daar ligt een boodschap in voor ons allemaal. Als de apostel die woorden neerschrijft, dan denkt hij terug aan de geschiedenis van Abraham en Isaac. Die geschiedenis hebben we gelezen vanmorgen. Hoe op een dag de Heere zo beproevend tot Abraham gaat spreken en het gaat zeggen, Abraham, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. God bracht Abraham in een ontzaglijke beproeving. Want Abraham krijgt de opdracht om Isaac te offeren tot een brandoffer. En u weet waarschijnlijk wat het kenmerkende was voor een brandoffer. Een brandoffer was een offer dat gans verteerd werd. Waar niets van overbleef dan een paar handen as. En dat is wat de Heere zegt. Abraham, ga uw zoon Isaac naar die berg brengen. En ga hem daar slachten met uw mes. En verbrand hem daar totdat er niets meer van hem over is dan alleen maar een paar handen as. En dan gaat Abraham. Het zou gestormd hebben in zijn hart. De bange vragen zullen zich vermenigvuldigd hebben. En toch, Abraham gehoorzaamt. U ziet het goud van Gods genadewerk in de smeltkroes van de beproeving gaan glanzen en gaan schitteren. Abraham die gaat. En dan komt Abraham na een reis van 3 dagen en bij iedere stap is menselijk gesproken de verzoeking tot hem gekomen, keer maar terug. Maar dan komt Abraham na een reis van 3 dagen bij die berg aan en dan gaat hij met Isaac de berg op. En dan boven op die berg bouwt hij een altaar en schikt hij het hout en bindt hij zijn zoon. De Hebreeënschrijver zegt het zo onderwijzend, overleggende dat God machtig was om zijn zoon uit de doden op te wekken. Dat is een geloof geweest. Wat heeft het geloof toen toch in de beoefening mogen zijn? Wat heeft toen toch het goud van Gods genadewerk geschitterd? Toen heeft Abraham het overlegd dat God bij machte was om uit een paar handen stof Isaac terug te brengen. En dan krijgt Abraham zichzelf ervoor over. En het liefste wat hij heeft ervoor over. En hij neemt dat mes. En hij strekt zijn hand uit. En dan klinkt daar die stem. En daar gaat het vanmorgen vooral over. Dan klinkt daar die stem van de engel des Heren. Abraham, Abraham, strek uw hand niet uit. En doe de jongen niets, want nu weet ik dat ge uw enige zoon niet van mij onthouden hebt. En dan staat daar een woord dat in de vertaling, de Griekse vertaling van het Oude Testament, dat was de vertaling die Paulus ook kende, betekent: nu weet ik dat ge uw enige zoon niet gespaard hebt. Dat is precies hetzelfde woord als onze tekst. U hebt uw zoon niet gespaard. Kijk, daar denkt Paulus aan. En dan schrijft hij het. Ja, en dan gaat dat offer van God de Vader, die zijn eigen lieve zoon heeft gegeven, dat offer van Abraham ver te boven. Want Abraham heeft alleen zijn hand uitgestrekt naar dat mes en dat mes genomen. Maar in plaats van Isaac kwam daar een ram op het altaar te liggen. Maar toen God de Vader zijn eigen zoon gaf, toen heeft hij zijn zoon in geen enkel opzicht gespaard. Dat moeten wij in gedachten maar schrijven boven heel die lijdensweg van de Heer Jezus. Als we daar deze weken ook weer bij mogen stilstaan. Als Christus in de hof van Gethsemane worstelt met de beker van de toorn Gods, dan kan die beker niet aan hem voorbij gaan, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard. En als hij verraden wordt door Judas, en als hij gebonden meegevoerd wordt naar de hoge priester, en als hij daar bespogen en bespot en beschuldigd wordt, wie ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. En als Christus dan wordt uitgeleid en wordt gebracht naar Pilatus, en hij staat daar voor de rechter en hij wordt daar beschuldigd, hij wordt daar veroordeeld, zijn rug buigt zich en die rug wordt met geesels opengeslagen en opengetrokken, dan strekt God de Vader met eerbied gesproken zijn hand niet uit. En dan houdt hij zijn hand niet tussen die geesel en de rug van zijn eigen lieve zoon, dan spaart hij zijn zoon niet. En als Christus op die opengeslagen rug de kruispaal gelegd krijgt en hij draagt die naar Golgotha en hij strekt daar zijn handen uit en de nagels worden hem door zijn handen geslagen en door zijn voeten geslagen, dan geldt opnieuw: die zijn eigen zoon niet heeft gespaard. En als de volle toorn van God in dat alles en met dat alles op Christus aankomt, want dat is het diepste van zijn lijden geweest, niet eens het lichamelijke, maar het lijden van zijn ziel, dan geldt opnieuw: die zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Waarom niet? Waarom heeft God de Vader zijn eigen zoon niet gespaard? Waarom heeft hij het lijden niet getemperd? Waarom heeft hij zijn almachtige goddelijke hand niet uitgestoken en zijn zoon bewaard en beschermd en gespaard voor dat zware lijden? Omdat Christus als de lijdende zaligmaker beladen is met alle zonden van heel zijn kerk. En dat moeten wij nooit vergeten, gemeente, dat Christus die lijdensgang gemaakt heeft, terwijl er miljarden zonden op hem rusten. Niet zijn eigen zonden, maar de zonden van heel zijn kerk. Al hun zondige gedachten, ze waren op hem. En al hun zondige plannen, ze waren op hem. En al hun zondige bedoelingen en fantasieën waren op hem. En al hun zondige woorden, ze rusten op hem. En al hun zonden van nalatigheid, hij droeg ze en hij torste ze. Zo is Christus de lijdensweg gegaan met die ontzaglijke last van de zonde van heel zijn kerk. En daarom komt daar een last op, de last van de toorn Gods tegen de zonde. Want als God de Vader zijn eigen lieve zoon ziet, beladen met al die zonden, dan spaart hij zijn zoon niet. Want Gods rechtvaardigheid haat de zonde en moet de zonde straffen. Kijk, dat is wat de apostel schrijft aan het begin van onze tekst. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. En dan komt er een vraag naar u en naar mij. Ik zei u al, daar ligt een boodschap in voor ons allen. En een van de vragen die vanuit de tekst tot ons komen is: hebt u deze God in uw leven al ontmoet? Hebt u een God in uw leven ontmoet, onder de prediking van het woord, die de zonde niet verdragen kan, die zo heilig is dat hij te rein is om de zonde te aanschouwen, die zo rechtvaardig is dat zijn rechtvaardigheid de zonde haat en moet straffen met tijdelijke en met eeuwige straffen? Zijn die dingen, gemeente, al eens echt werkelijkheid geworden in ons leven? Want anders zal het lijden van Christus ons ten eenenmale een raadsel blijven. Al klinken de dingen ons nog zo bekend in de oren, al kunnen ze ons ten diepste nog zo ontroeren, al weten we dan misschien ook en beseffen we helemaal niet dat ze ons een raadsel zijn en een verborgenheid zijn, maar dan blijven ze ons toch een raadsel. Lijdende Christus wordt gekend tegen de achtergrond van Gods rechtvaardige toorn tegen de zonde, niet in het algemeen, maar Gods rechtvaardige toorn tegen mijn zonde. Hebt u met God te maken gekregen in uw leven? Met een God die betaling kwam eisen van uw hemelhoge schuld? Als die dingen, gemeente, en dat is nog een andere vraag die ik u vanmorgen stellen moet, als die dingen nu in uw leven ten eenenmale ontbreken, als je, jonge vriend, nog onbekeerd bent en je weet dat van jezelf, en je hebt er tot nog toe zo gerust in voortgeleefd, kijk deze lijdensweken, als de Heere ze je geeft, is naar wat er allemaal op Christus aankwam. En als God zijn eigen lieve zoon niet spaarde, toen hij beladen was met de schuld van al de zijnen, hoe zal die jou sparen wanneer je voor eigen rekening voortleeft? Dat is datzelfde als wat de Heer Jezus heeft gezegd tegen die wenende vrouwen van Jeruzalem, die wat ontroerd waren. Misschien is dat wel uw tekening in de lijdenstijd, dat u wat ontroerd bent en dat u tranen schrijt. Maar Christus zegt, als dit aan het groene hout geschiet, wat zal er aan het dorre hout geschieden? Daarom, wat is het toch nodig voor u en voor mij dat we de knieën buigen en dat we het vragen en dat we het zeggen, Heere, leer mij toch allereerst waarom het nodig was dat u zo diep moest lijden en dat u niet gespaard kon worden. Wilt u de schuld thuisbrengen in mijn leven en wilt u die schuld aanwijzen? En niet alleen dat, gemeente, maar wil u geven dat ik mezelf niet meer spaar, om het maar te zeggen met het woord uit onze tekst. Want ik ben altijd zo geneigd, u ook, om mezelf te sparen. Kind van God onder ons, u in de week van voorbereiding, ben u dat niet tegengekomen bij uzelf? Die neiging om jezelf te sparen. Dat terugdeinzen voor dat eerste wat het formulier ons zegt. En ieder bedenken zijn zonden en vervloeking. En altijd maar weer dat jezelf willen sparen. Oh, daar is goddelijke genade en ook goddelijke liefde voor nodig om een mens in te winnen. Voor het eerst en bij vernieuwing om zichzelf niet meer te sparen, maar om zichzelf over te geven aan de Heere, om overwonnen te worden. En toch is dat zo'n goede plaats. Plaats waar een mens zich tegen verzetten kan, een plaats waar een mens zich voor sparen wil, waar hij tegen strijdt. En toch is het zo'n goede plaats als een mens daar is terecht mag komen, waar hij zichzelf niet meer sparen wil en zich voor God gewonnen mag geven. Onze tweede gedachte. Wat God geeft in zijn Zoon, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Nog een keer, dat schrijft de apostel dus aan een beproefde, aan een bestreden kerk in Rome. En dan zegt hij het tegen Gods kinderen in Rome, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Overgegeven, dat is het woord dat we dan eerst maar onderstrepen in onze tweede gedachte. Dat is een woord dat vindt u in de leidersgeschiedenis op drie momenten. Dat vindt u allereerst als Judas Christus verraadt. Dan geeft hij hem over aan de Joodse leidslieden voor 30 zilverlingen. Zoveel is hij, Judas, waard. En eigenlijk nog minder. Hoeveel, gemeente van Barendrecht, is hij u waard? Dat is ook een vraag, die moeten we eens meenemen. Hoeveel is hij u nu waard? En dan niet te snel zeggen, ja natuurlijk, mens is die niets waard. Dus we zien nu eenmaal in hem van nature geen heerlijkheid. Want dat is toch wel verschrikkelijk. Dat we van nature niets in Christus zien. Judas geeft hem over aan de Joodse leidslieden. En de Joodse leidslieden geven hem op hun beurt over aan Pilatus. Dat is het tweede moment. En dan het derde moment. Pilatus geeft hem over, nog een keer datzelfde woord, om gekruisigd te worden. Maar wat de apostel nu doet, geleid door Gods geest, is hij schrijft erboven. God geeft zijn Zoon over voor vijanden. Kan u dat begrijpen? God geeft zijn eigen lieve Zoon. En hij heeft getoornd tegen zijn Zoon als borg omdat hij de zonde droeg. Maar God geeft zijn eigen lieve Zoon ook over. Het was het kostbaarste wat hij had. Het is niet voor niets dat de apostel met zijn woorden terugverwijst naar die geschiedenis van Abraham, die Isaac van zijn hart moet scheuren en hem wil gaan offeren. God geeft zijn eigen lieve zoon en heeft hem overgegeven. Ja, er staat nog iets bij. Voor ons allen. Er staat niet voor allen. Dat zou een algemene verzoening, een alverzoening zijn. Maar er staat voor ons allen. De kanttekening zegt het in 89, namelijk die in hem geloven, die hem liefhebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. Die door Gods genade werden opgezocht. Voor hen allen. Ja, wat ligt er dan in die woorden? Want het is met de woorden uit de brieven van Paulus heel vaak zo, dat als u een tekst daarvan leest, dat er eigenlijk bijna in ieder woordje een preek ligt. Wat ligt er in die uitdrukking voor ons allen? Die zou u vanuit de grondtaal kunnen vertalen op twee verschillende manieren. U zou allereerst kunnen lezen, en het is goed zoals het hier vertaald is, want dat combineert die twee mogelijkheden, als ik het zo zeggen mag. Maar u zou het om te beginnen zo kunnen lezen: die voor ons overgegeven is, die overgegeven is ten behoeve van, ten voordele van, ten nutte van zijn kerk. Dus in heel dat lijden en sterven van Christus, daar ligt nut voor zijn kerk. Daar ligt voordeel, daar ligt zegen, daar ligt eeuwige zegen voor de zijne. Maar heeft hem ten voordele, ten nutte, tot zegen van ons allen overgegeven. Dat is een hele diepe gedachte. Christus die weg van lijden en sterven gegaan is, met de eer van zijn Vader voor ogen, zeker, maar ook met het eeuwige belang van arme verloren zondaren in zichzelf, die hij van zijn Vader ontvangen had voor ogen. Zijn arbeidsloon was voor zijn aangezicht. En bij iedere geestelslag heeft hij zijn kerk gezien. Heeft hij zijn Vader gezien, maar heeft hij ook zijn kerk gezien. En heeft hij aan zijn Vader willen betalen voor zijn kerk. Tot nut van hen en tot zegen van hen. En dan ligt er in alles van dat lijden van Christus zegen en nut. Dat betekent omgekeerd ook, en dat is nog een andere gedachte, dat alles wat de Heer in het leven van de genade geeft, verdiend is door een lijdende en een stervende Christus. Als u daar wat meer van zou willen lezen, dan zou u dat prachtige boek van Ruttevoort moeten lezen, het Genadeleven. Het Genadeleven, een jaar geleden in de Nederlandse vertaling voor het eerst verschenen. En wat Ruttevoort in dat boek laat zien, dat is dat alle geestelijke werkzaamheden in het leven der genade verdiend en betaald zijn door Christus. En dat ze daarom zo groot zijn. Want iedere traan die een kind van God schrijft over zijn zonde is verdiend door een wenende zaligmaker. En iedere zucht, iedere oprechte zucht uit het hart is verdiend door een zuchtende borg. En als een mensenkind in de nacht en in de verlorenheid van zijn leven en in de nood van zijn leven mag gaan buigen onder een rechtvaardig God en aan Gods zijde terechtkomt, dan is dat verdiend door een buigende zaligmaker. Die boog in Gethsemane en die het zei: Vader, indien gij wilt, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Kijk, en dan komt die tekst van vanmorgen, die hoge en die grote tekst. En de Heere geven dat dat ook echt zo mag zijn, toch nog wat dichterbij. Ook bij worstelende mensen. Bij mensen die zo kunnen vrezen dat ze nog alles missen. Bij mensen die maar niet buigen kunnen. Bij mensen die maar niet recht verbroken kunnen worden. Bij mensen die na ontvangen genade zichzelf weer als zo'n steen en zo'n ijsklomp kunnen tegenkomen. Heere, zou ik nu vanuit uw verdiensten mogen ontvangen een verbroken hart, een verslagen geest, een buigend hart. Daarom kan de grootste opstandeling en de meest onverbroken onder ons ook nog verbroken worden. Misschien zitten er ook wel zulke mensen in de kerk vanmorgen in Barendrecht. Mensen die het zeggen: ik denk dat het voor mij nooit meer kan. Ik kom zo'n keihard bestaan tegen. Ik kom zo'n rotsbrok tegen in mijn binnenste. Zo'n ijsklomp die maar niet smelten wil. Als de Heere nu met kracht in uw leven gaat werken en hij gaat de verdiensten van zijn eigen lieve zoon die hij niet gespaard heeft toepassen aan uw hart en van daaruit handelen, dan wordt het hardste hart verbroken en dan gaan de ijskorsten smelten. Voor ons allen, dat is tot ons nut. Maar het betekent ook, en dat was de tweede betekenis en die hoort u er wel in doorklinken, in onze plaats. Was het een eeuwig wonder als Gods kind daar bij gebracht mag worden. Bij dat voor ons. Dat wilde Christus nu, vorige week, bij de bediening van het heilige avondmaal ook tot zijn bestreden kinderen nog zeggen. Als ze zo aangevochten kunnen worden. Als ze ook zo'n bekommerd en verslagen hart kunnen hebben over wie ze zijn en wie ze blijven in zichzelf. Als u door diepere ontdekking steeds meer moet ontdekken dat er in u, dat is in uw vlees, geen goed woont. En dat hij het daar bij de tekenen van brood en wijn nog tot zijn kerk wilde zeggen: ik voor u, dat is ik in uw plaats. En als het ware geloof dan in de beoefening mag zijn, gemeente, dan zal dat geloof buigen. En dan zal het zeggen: o Heere, zo is het in mijn plaats, want ik had daar naar recht uiteengescheurd moeten worden en verbroken moeten worden zoals dat brood. En ik had onder de toorn Gods niet gespaard moeten worden naar recht. Maar eeuwig wonder van genade dat u dat nu voor zo'n ellendig mens als ik, zo'n doemwaardig mens als ik, hebt willen doen. Dat u zich in mijn plaats wilde stellen voor ons. Als de Heilige Geest nou het geloof in de beoefening brengt en daar iets van gezien mag worden, o, dan smelt het hart in verwondering weg. Dan ga je je ook nergens zo mishagen vanwege je zonde, maar ook nergens zo verwonderd vanwege Gods gevende en overgevende genade voor ons. En dan zegt de apostel: voor ons allen, daar klinkt de ruimte in door. Voor ons allen. Nog een keer, dat betekent niet alle mensen. Betekent ook niet dat je nou zou kunnen zeggen: nou kijk, Zo vanuit het niets, daar staat het en daar heb ik wel eens een keer moed uit mogen krijgen. Dus ik geloof dat ik ook wel een kind van God ben. Dat leert de Heere in een weg waarin een mens zich ook niet spaart. Niet meer spaart. En waarin een mens ook waard wordt om voor God gestraft te moeten worden. Met tijdelijke en eeuwige straffen. En dat ook aan God gaat toestemmen. Maar er ligt toch de ruimte in voor ons allen. Dat wil zeggen, dat is heel die schare die niemand tellen kan. Dat zijn al diegenen die eenmaal zalig zullen worden. En de laatste is nog niet toegebracht voor ons allen. Onze derde, onze laatste gedachte. Wat hij geeft met Christus. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En dat is eigenlijk de spits van de tekst. Ik kan daar vanwege de tijd van morgen eigenlijk ook maar kort iets over zeggen. Maar dat is de spits. Daar werkt de apostel hierop aan. En hij zegt het tegen die kerk in Rome. Hoe zal hij die zijn eigen zoon voor u, kind van God, niet spaarde, maar die hem overgaf voor u, tot uw nut, tot uw zaligheid in uw plaats. Maar hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Wat geeft God met zijn zoon? Met zijn zoon geeft hij, zegt onze tekst, alle dingen. Alle dingen. Wat is dat, alle dingen? Dat zijn alle dingen die God voor zijn kind nodig vindt. Alle dingen, dat is de hemelse erfenis die weggelegd is voor een volk dat reist door de woestijn. En dat hier ten diepste niet meer thuis is. Alle dingen, dat is niet alleen die hemelse erfenis, maar dat is ook alles wat nodig is op die aardse woestijnreis. Dat zijn die verkwikkingen. Onder de prediking van het woord of onder de bediening van het heilig sacrament. Dat is alles wat nodig is in tijdelijk opzicht. Want de Heere is ook een God voor de tijd. Alle dingen. Dat zijn ook de dingen die geestelijk nodig zijn. Alle dingen. Zo, zegt iemand, is dat zo? Is dat zo, dominee, dat een kind van God dan alles maar krijgt en alles maar ontvangt wat hij hebben wil? Hoe doet de Heere dat, gemeente, in een weg waarin hij een mens altijd weer en waarin hij zijn kind altijd weer beproeft? Want Abraham behoorde ook bij dat volk. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? En weet u hoe het is? In de leiding die de Heere met zijn kinderen houdt, is het ook zo dat hij ze voor het oog wel eens alle dingen kan afnemen. Dat er precies het omgekeerde gebeurt. Dat alle dingen worden afgenomen. En dat je steeds armer wordt. Dat het steeds onmogelijker wordt. De Heere werkt altijd weer door het missen. En zoeken en vinden heen. En hij begint als hij schenkt altijd weer met een mens in het gemis te brengen. En als dat gemis een levend gemis wordt, gaat u vanuit het gemis vragen. Heere, zou u dat missen nog willen vervullen? Zou u nog willen geven? Zou u nog willen schenken? Met hem niet alle dingen schenken. Als u nu vanmorgen missend in de kerk zit, zou u dan toch bij dat woord ook niet eerbiedig uw vinger leggen. Heren, alle dingen schenken. En dan het laatste woord nog. Schenken, onze kanttekeningen wijzen erop. Dat is een bijzonder woord. Dat is niet het gewone woord voor geven. Maar er staat in de kanttekening namelijk uit genade. Zoals het Griekse woord medebrengt. Het welk dan gesteld wordt tegen alle verdiensten der mensen. Dat is de betekenis. Er staat daar een woord dat heeft de betekenis genadig geven, zonder verdiensten. Het Griekse woord voor genade is charis en het woord voor schenken is hier charizo, hetzelfde woord bijna. Genadig schenken. Gemeente, we komen tot een afronding. Hoe is het met u? Hoe is het met jou? Met mij? Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Hoe moet het toch met u? Als u nog onverschillig, als jij nog onbekeerd voortleeft. Laat ik dat nog één keer op je hart mogen binden. Vanmorgen. Als je onverwacht het tijdelijke met het eeuwige zou kunnen verwisselen. En voor God komt te staan en geen bedekking hebt voor je schuld. En als God een God is die zijn eigen zoon niet heeft gespaard toen hij de zonde wegdroeg. Maar ook moest tossen als een zware last. Hoe zul je voor die God kunnen bestaan? Wat zal er met het dorre hout van je leven gebeuren als God zijn oordeel voltrok over het groene hout van zijn zoon? Laat dat je vanmorgen toch mogen wakker schudden in de lijdenstijd. En laat dat je toch op de knieën mogen brengen. Heere, wil u me nog tot u bekeren? En wil u geven dat ik mag leren, echt mag leren bij u vandaan wat er nodig is om u eenmaal zonder verschrikken te kunnen ontmoeten? U die worstelde, u die vraagt, u die zoekt en die er ook vanmorgen maar niet bij kon komen, mag dat woordje, dat laatste woordje van de tekst, toch een woord zijn dat u zou mogen onderwijzen. Schenken. Dat betekent alles van mij moet wegvallen. Schenken. Dan blijft genade en genade alleen over. En zou u dan niet vragen om alles wat u nodig hebt op grond van die genade? De kanttekeningen zeggen het, u die alles zo mist, zo treffend, dat in Christus de schatten van de wijsheid verborgen zijn. Juist bij deze tekst, leest u het nog maar eens na. En als je zo blind over de aarde gaat en je weet voor jezelf zo weinig. En u moet misschien wel zeggen, één ding weet ik, dat ik blind ben en dat ik niets zie. En kom die blindheid alleen maar meer te weten. En ik ga steeds meer inleven wat voor een dwaas ik ben. O, dat u nog zou bedelen om zijn onderwijs. Om dat onderwijs van die hoogste profeet en leraar. Opdat hij u zou onderwijzen, ook in deze dingen. En u die hem kennen mag en die hebt mee kunnen zingen, echt mee kunnen zingen, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Wat blijft er na alle ontvangen genade toch altijd over om te leren? Die diepe betekenis van het laatste woord. Schenken. Denk aan wat ik las van wijlen dominee Smits, die op hoge leeftijd was gekomen en niet meer preken kon. En toen een paar dagen voor zijn sterven nog bezoek kreeg van een andere dominee. En die vroeg aan hem, zijn gedachten waren veel minder geworden, maar hij vroeg aan hem, hoe is het nu? En toen vouwde die oude dominee zijn handen. En toen zei hij, genade, genade, dat is de les, gemeente. Amen. Wat wij gezongen hebben is zo aangrijpend waar. Dies heeft elk sterveling vergelding naar zijn werk te wachten. En de Heere geeft u dan toch dat wij de zaligheid zouden mogen gaan zoeken en zouden mogen vinden in diegene die door u niet is gespaard, maar die overgegeven is voor heel zijn kerk om voor hen eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Want buiten hem is de dood. En buiten hem en buiten zijn gerechtigheid is onze ongerechtigheid en onze eigen gerechtigheid die ten eenenmale niet voor u kan bestaan. En daarom bidden wij, Heren, geef ons toch dat we mogen zien de nood waarin wij van nature verkeren en dat de nood nood mag worden. En Heere, dat we daarin ook verder geleid mogen worden. Zegen zo uw woord, doe verzoening over het zondige, over het gebrekkige. Mogen uw kinderen, Heere, er ook moed uitvatten in de woestijn van het leven. Hoe zal hij ons met hem, die onbegrijpelijke gave Gods, niet alle dingen schenken. En dat ze hun leven, ook dat leven vol beproeving en vol strijd, dan toch eens in dat licht zouden mogen zien, Heere. Daar bidden we u om. Hoor en verhoor ons, breng ons ook deze middag nog weer samen om Christus weer alleen. Amen. Psalm 139, 14e vers is de slotzang. 139, 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.